Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in onze kerkdienst. We groeten eveneens de belangstellenden die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger is voor deze morgen broeder De Raaf. Broeder De Raaf, welkom. En onze broeder Hoek zal vanochtend het orgel spelen, ook welkom. Aanstaande dinsdagmorgen is er weer een koffieuurtje voor de dames. Deze keer zal dit zijn bij zuster Marie Huizinga. En zal beginnen om 9:30. Dus aanstaande dinsdag om 9:30 bij Marie Huizinga. Alle dames zijn van harte uitgenodigd. Ons keuzelied van vanmorgen is Psalm 146, de verzen 1, 3 en 5. Psalm 146, 1, 3 en 5. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Zullen we Psalm 150 zingen? onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die hemel en aarde geschapen heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u er allemaal bent. Het is mooi om hier weer te zijn. Ik ben alleen deze keer. Mijn vrouw die voelde zich niet helemaal fit. Ze heeft last van reuma, zoals u waarschijnlijk wel weet. En door de medicatie die ze krijgt, krijgt ze allerlei aandoeningen aan haar huid. En dat is heel pijnlijk. En dus is de medicatie stopgezet. Maar goed, dan komt de reuma natuurlijk terug. En dat werkt heel negatief eigenlijk. En dat, ja, ze had zoiets van, ja, die lange reis liever niet. En vandaar dat ik alleen ben. Maar ik wil wel de hartelijke groeten overbrengen van mijn vrouw aan u. En ze vindt het jammer dan om niet hier te zijn. Normaal gaan we een weekendje Noordwijk doen, maar gisteravond hadden wij in onze gemeente een moment van gebed. En dat hebben we elke zaterdagavond en daar had ik de leiding van. Dus vandaar dat ik vanmorgen al heel vroeg uit bed ben gegaan om naar u toe te komen. Maar dan is het wel heel mooi, want ja, het is natuurlijk herfst. En ja, als je dan zo langs de A1 en de andere wegen rijdt, dan zie je wel de hele mooie kleuren die de herfst met zich meebrengt. En dan zie je ook hoe mooi de schepping eigenlijk is. Toch heel, heel bijzonder. Het was jammer dat de zon niet wat feller scheen. Maar je ziet wel prachtig hoe mooi de schepping gemaakt is. En hoe God eigenlijk heel veel werk gedaan heeft. Om het ons naar het zin te maken. Dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig. Maar eigenlijk is het ook gewoon zo. Hij houdt zoveel van ons dat hij ons ook dat geeft. En ook daar mogen we van genieten. We hebben een geweldige God. En daar willen we ook van zingen. Gezang 479. Aan u behoort, o Heer de Heren. Dat willen we zingen. We willen de woorden die God ons gegeven heeft uit Exodus 20 lezen, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enig gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hem die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastes huis. Gij zult niet begeren uw naastes vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zo. Prachtige woorden die we toch trouw moeten onderhouden. Maar wat zal de wereld mooi zijn als we dat allemaal met z'n allen zouden doen. Deze 10 geboden onderhouden. We willen zingen gezang 444. Grote God, wij loven. De schriftlezing deze morgen, daar waar we over na willen denken, komt uit Deuteronomie 2, de versen 1 tot en met 7. Een stukje geschiedenis van het volk Israël. Daarop wenden wij ons om en braken op naar de woestijn in de richting van de Schelfzee, zoals de Heere tot mij gesproken had. Vele dagen trokken wij om het gebergte Seir heen. Toen zeide de Heere tot mij, gij hebt lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Wend u naar het noorden, gebied het volk aldus. Gij gaat nu trekken door het gebied van uw broeders, de zonen van Esau, die in Seir wonen. Die zullen bevreesd voor u zijn. Neem u echter zeer in acht. Dagen niet uit, want ik zal van u, van hun land, zelfs geen voetbreed geven, omdat ik het berg de Seir aan Esau tot een bezitting gegeven heb. Voedsel om te eten zult gij van hen voor geld kopen. Ook water om te drinken zult gij van hen voor geld kopen. Want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk uw handen. Hij heeft u toch door deze grote woestijn gekend. Deze 40 jaar was de Heere uw God met u. Gij hebt aan niets gebrek gehad. Een prachtig mooi gedeelte, wat natuurlijk gaat over... Ja, de reis door de woestijn. 40 jaar door de woestijn moesten ze heen gaan. Daar willen we straks eens over nadenken wat dat voor ons te betekenen heeft. Het is een heel mooi gedeelte om eens helemaal te lezen, dit Bijbelboek Deuteronomie. Voordat we het gaan doen, willen we nog een prachtig mooi lied zingen. Gezang 329. Nee, 328, sorry. Ik zie de organist al kijken van, heb ik het mis? Nee. Dat is mijn fout. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. 328. We hebben een gedeelte gelezen uit het Bijbelboek Deuteronomium, de vijfde Bijbelboek. Een beetje moeilijk te lezen Bijbelboek. En eigenlijk als je het allemaal een beetje goed wil begrijpen, moet je de eerste vier Bijbelboeken van de Bijbel ook gaan lezen. Als achtergrondinformatie eigenlijk. Het gaat heel veel over de wetten. De wetten die het volk Israël gekregen heeft van God. Het gaat ook heel veel over historische feiten. Over de woestijnreis. Over Mozes. En Jozua, zijn opvolger. Het is eigenlijk een stukje geschiedenis van het volk Israël. En misschien vindt u dat interessant, geschiedenis. En misschien zegt het u ook helemaal niets, al die verhalen over Israël. Maar toch is het wel degelijk van belang om er in ieder geval een beetje van op de hoogte te zijn. Vooral omdat we vanuit die verhalen God kunnen leren kennen. In een kerkgeschiedenisboek van Dr. Anders Koopmans staat het heel mooi beschreven. In de geschiedenis wordt de wil van God zichtbaar. En ook het doel dat God op het oog heeft. God openbaart zich in de geschiedenis. De mens moet antwoorden op de openbaringshandeling van God. Heel mooi beschreven waar het om gaat. Met andere woorden, we kunnen er wat van leren. We kunnen God leren kennen. Hoe Hij is, hoe Hij werkt en wat er van ons gevraagd wordt. En dat geldt ook voor het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Het Bijbelboek Deuteronomium begint met de legering van Israël op de vlakte van Moab. Sinds Israël Egypte verlaten heeft, zijn er ongeveer 40 jaar verstreken. En 38 jaar eerder was het volk in opstand gekomen tegen God en weigerde het land Kanaan binnen te trekken. En dat had grote gevolgen gehad. We lezen dat in Numeri 14, versen 33 en 34. Ik wil het graag met u lezen. En uw zonen zullen 40 jaar lang in de woestijn rondzwerven en uw overspelig gedrag boeten, totdat uw lijken alle in de woestijn liggen. Overeenkomstig het aantal dagen gedurende welke gij het land bespied heeft, 40 dagen, zult gij uw ongerechtigheden 40 jaar lang boeten. Voor elke dag 1 jaar. Opdat gij weet wat het betekent als ik mij afkeer. Dat zegt God tegen het volk Israël. 40 jaar zal er verstrijken tussen het vertrek uit Egypte en de aankomst in het land Kanaan. Niemand van diegenen die tijdens die opstand in Kades leefde, zou het beloofde land binnengaan, behalve dan Jozua en Caleb. Zelfs Mozes was dit voorrecht ontzegd. In Deuteronomie zie je heel veel toespraken van Mozes aan het volk. En uit zijn eerste redevoering hebben we een gedeelte gelezen. Hij begint ermee om het volk te herinneren dat zij door God geroepen zijn. God gaf Abraham, Isaac en Jacob en hun nakomelingen beloften. Hij verhaalde hoe God hun uiteindelijk toestemming had gegeven om de Sinaï in te trekken. Om het beloofde land binnen te trekken. Mozes vertelt hoe er van het legerkamp de Kades verspieders werden uitgezonden om het land te herkennen, te verkennen. En ze kwamen met geweldige verhalen terug. Vooral over de voedsel. Dat was geweldig. Maar ze waren iets minder enthousiast over de kans om het land te veroveren. De mensen waren groot en de steden waren onneembaar. En het volk weigerde het land binnen te trekken en het land in bezit te nemen. Ze hadden gebrek aan vertrouwen in God. En ze kwamen eigenlijk in opstand tegen God. Ook vertelt Mozes zijn eigen verhaal. Zijn eigen falen om God te gehoorzamen. En zoals we in Numeri hebben gelezen, werd Israël veroordeeld om nog eens 38 jaar lang door het bergland van Seir te trekken. En dan zijn we aangekomen bij het gedeelte van deze morgen. We lezen in vers 3. Gij hebt lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Wend u naar het noorden. God was zijn belofte niet vergeten. Hij leidde het volk opnieuw naar het beloofde land. En ze moesten dan trekken door het land van Esau. Edom. En door de landen Edom, Moab en Ammon. Landen die het land gekregen hebben van God. Het is net alsof God zegt van, kijk, deze volken hebben dit land gekregen van mij. Dan zal ik het toch ook bij jullie doen. Hij bemoedigt zijn volk. Het komt goed. Ga maar naar binnen. Neem het land maar in bezit. God voert de jonge generatie langs de tekenen van zijn trouw. De boodschap is eigenlijk dit. Wees niet als je ouders. Want ze hebben hun geloof verloren en daardoor ook het land verloren. Als jullie je geloof behouden, zal je ook het land behouden. Ja, en deze bemoediging konden ze wel heel goed gebruiken. Maar ze moesten door het land van Esau trekken. En daar hadden ze nou eenmaal hele slechte ervaringen mee. We willen lezen nummer 20, de versen 14 tot en met 21. Mozes nu zond uit Kades bode tot de koning van Edom. Zo zegt uw broeder Israël, gij weet van al de moeite die ons overkomen is. Hoe onze vaderen naar Egypte trokken en wij lange tijd in Egypte woonden. En de Egyptenaren ons en onze vaderen slecht behandelden. Toen riepen wij tot de Heere en hij hoorde onze stem. Zond een engel en leidde ons uit Egypte. En zie, nu zijn we te Kades, een stad aan de grens van uw gebied. Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet door akkers en wijngaarden trekken. We zullen geen welwater drinken. De koninklijke weg zullen we gaan, zonder naar rechts of naar links af te wijken, totdat wij uw gebied zullen zijn doortrokken. Maar Edom zeide tot hem, gij zult niet door mijn gebied gaan, anders trek ik met het zwaard u tegemoet. Toen zeiden de Israëlieten tot hem, wij zullen langs de gebaande wegen optrekken. En indien ik en mijn vee van uw water drinken, dan zal ik de prijs daarvoor betalen. Ik wil niet anders dan te voet doortrekken. Maar hij zeide, gij zult niet doortrekken. En Edom rukte uit hem tegemoet met een geweldig leger en een sterke macht. Toen nu Edom weigerde Israël door het gebied te laten trekken, boog Israël zijwaarts van hem af. En daar staan ze dan, voor dat land. Daar waar ze zo'n slechte ervaring mee hadden. Wat moeten ze nu doen? Moeten ze luisteren naar de stem van God of net als hun ouders het zekere voor het onzekere nemen en een andere weg te gaan? Ze hadden opnieuw de keuze. God gaf hun opnieuw de keuze en wachtte af wat ze gingen doen. Ja, soms gaat God een andere weg met ons als we niet zijn weg volgen, om toch via een andere weg ons te brengen waar God ons graag hebben wil. De Israëlieten mochten gaan, maar ze mochten zich niet misdragen. Ze moesten door de Seir gaan en de inwoners niet provoceren. Als ze gingen eten of wat water dronken, moesten ze daarvoor betalen. Ze moesten de vrede houden met hen. En als ze dat zouden doen, dan zouden ze de zegen van de Heer ontvangen. Dat mogen we lezen in vers 7. Als je dit zo eens op een rijtje zet, dan kun je zeggen dat we hier het volgende uit kunnen leren van het volk Israël. Ze moesten luisteren naar Gods stem. Ze moesten Gods weg gaan. Toch kiest God soms een andere weg om ons iets duidelijk te maken. Ze moesten geduldig zijn. Ze moesten een getuige zijn. En God heeft gezegend en zal ook blijven zegenen. En God voorziet. Een duidelijke les voor deze jonge generatie die het beloofde land mochten binnengaan. Een land waar ze naar uitgekeken hebben, zo ongeveer 40 jaar lang. En zoals ik al zei, we kunnen wat van de geschiedenis leren. Want God is niet veranderd. En laten we eerlijk zijn, de mens is ook niet veranderd. Maar wat wil ons het nou eigenlijk zeggen? Eigenlijk dezelfde dingen. Luister naar Gods stem en Gods weg gaan. In Afrika wordt elke morgen een gazelle wakker. Hij weet dat hij sneller moet rennen dan de snelste leeuw, anders zal hij gedood worden. In Afrika wordt elke morgen een leeuw wakker. En hij weet dat hij sneller moet rennen dan de langzaamste gazelle. Anders zal hij van de honger sterven. Het maakt niet uit of je een gazelle of een leeuw bent in Afrika. Als de zon opkomt, kun je het beste maar gaan rennen. Wat wil ik eigenlijk hiermee zeggen? Hoe beginnen we de dag? Met God of gaan we ons eigen weg? Charles Spurgeon schreef vele jaren geleden: als jij de Heer niet zoekt, zoekt Satan jou. We moeten niet wachten tot we aangevallen worden door de boze, om dan pas een strategie te zoeken hoe we kunnen ontsnappen aan de vijand van onze ziel. Laten we beginnen met onze Heer. Hem zoeken. En ons ter dege van bewust zijn dat wat in het eerste Petrusbrief staat, dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden wil, kan. Waar zijn wij op gefocust als we de dag beginnen? Waar zijn we op gefocust in ons leven? Uit de geschiedenis van het volk Israël hebben we kunnen lezen en kunnen leren dat als je niet trouw bent aan God, dat dit gevolgen heeft. Vergaande gevolgen. We hebben ook gelezen dat God een plan had met Israël. Hij had hun ook een land beloofd. En God houdt zich aan zijn woord. En daar mogen we ook absoluut zeker van zijn. Maar het komt erop aan, wat doen wij? Ook heeft God een plan met ons. Met ons leven. En volgen we dan ook de weg van God? Of gaan we net als Israël een andere weg in? God koos een andere weg voor Israël om duidelijk te maken dat het beloofde land voor hen was en dat God getrouw is. Wat ook opvalt als we dit gedeelte lezen, is dat als ze bij de nakomelingen van Esau komen, bij het land, dat ze zich vredig moeten gedragen. En gezien de ervaringen uit het verleden zal dat niet makkelijk zijn geweest. En dat geldt ook voor ons. Laten we eerlijk zijn, we komen soms in situaties waarin het niet gemakkelijk is om vriendelijk te blijven. Om een getuige te blijven. En toch roept de Bijbel ons op om dat te doen. Een getuige te zijn van onze Heer. In de Filippenzenbrief staat: blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, opdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, wat tussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Blijven inspannen voor uw redding en diep ontzag hebben voor God. Dat zegt heel veel. En het past perfect bij dit geschiedenisverhaal van het volk Israël. Het inspannen voor een rein hart, dat is niet zomaar iets. Maar het is wel voor ons eigen behoud. Voor onze eigen redding. Willen we oprechte kinderen van God zijn, dan moeten we zuiver en smetteloos zijn. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Een stralend licht zijn in deze wereld. Kunnen we dat? Laten we heel eerlijk zijn. Het is eigenlijk onmogelijk voor een mens om dat klaar te spelen. Daarom moet God ons willen en handelen sturen. En dat kan alleen als we gericht zijn op Hem. Hij heeft in de geschiedenis vele malen gezegend. En zal ook nu zegenen. En ook in de toekomst zal hij zegenen. Maar dan moeten we ons wel openstellen voor Gods wil. Alleen dan kan Satan geen grip op ons krijgen. In Afrika wordt elke morgen een gazelle wakker. Hij weet dat hij sneller moet rennen dan de snelste leeuw. Anders zal hij gedood worden. In Afrika wordt elke morgen een leeuw wakker. En hij weet dat hij sneller moet rennen dan de langzaamste gazelle. Anders zal hij van de honger sterven. Het maakt niet uit of je gazelle of een leeuw bent in Afrika, als de zon opkomt, kun je het beste maar gaan rennen. Waar bent u op gericht? Rent u uw wedloop van het leven met God? Of rent u uw wedloop van het leven met zijn tegenstander? En ontvangt u uiteindelijk de dood? Want dat zegt de Bijbel ook. Want daar gaat het toch om in dit leven. Goed of kwaad. Leven of dood. Het volk van Israël heeft 40 jaar in de woestijn gezworven. Omdat ze niet voor de volle 100% op God vertrouwden. Maar als God niet te vertrouwen was, dan had hij toch ook Esau zijn nakomelingen het land niet gegeven. Als God niet te vertrouwen was, dan had God toch niet zijn zoon gestuurd naar deze aarde. Als God niet te vertrouwen was, dan had hij toch zijn zoon niet door de dood heen laten gaan. God houdt zijn belofte. Ook de belofte die hij aan ons geeft. Dat een ieder die in God gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Het enige wat we moeten doen, is op God vertrouwen. En bouwen op God. Zo simpel is geloof. Maar, waarom is het soms zo moeilijk in het leven? En overkomt ons zoveel nare dingen. Er was dus een jongen die met zijn vrienden op vakantie ging en hij had wat geld meegekregen van zijn vader. Maar hij bemerkte dat dat geld nogal vrij vlot opging. Dus hij stuurde een sms'je naar zijn vader met het verzoek om wat meer geld te sturen. Maar de vader wilde zijn zoon de waarde van geld leren kennen. Hij reageerde niet op zijn verzoek. De vrienden van die jongen begrepen er helemaal niets van en die zeiden van, je vader laat je in de steek. Maar die jongen was heel nuchter en zei, mijn vader heeft er vast wel een idee bij dat hij dat niet doet. Ik vraag hem wel, als we thuis zijn. Wij zouden eigenlijk ook een dergelijke houding moeten hebben naar onze hemelse vader toe. Er zijn in ons leven vaak heel veel onbeantwoorde vragen. Maar we weten dat God almachtig is. En alles uitwerkt volgens zijn plan. Daarom kunnen we ook niet alles begrijpen. Wat er gebeurt in ons leven. We zullen moeten afwachten tot we thuis in de hemel zijn. Voordat we een verklaring krijgen voor de problemen en de beproevingen hier beneden. Mozes schreef in vers 7. Want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk uw handen. Hij heeft u toch door deze grote woestijn gekend. Deze 40 jaar was de Heere uw God met u. Gij hebt aan niets gebrek gehad. Zo wil ook God ons zegenen in onze werken, ook u als gemeente. En hij zal in alles voorzien, als wij maar bij hem blijven. En als je de Bijbel leest, dan kunnen we zeggen dat ook wij aan de grens staan naar het beloofde land toe. Het hemelse beloofde land. We weten de tijd niet. Het kan vandaag zijn, het kan over 20 jaar zijn, over 50 jaar. En misschien maken we het ook wel helemaal niet mee. Tenminste niet hier op aarde. Maar het is ons beloofd. En we staan eigenlijk aan de grens. Het is een land waar we naar uit mogen zien. Maar het is wel zo, of we binnenkomen of niet, dat is helemaal aan onszelf. Is ons leven gericht op de schepper van hemel en aarde? De focus van de gezellen en de leeuw is rennen om te overleven. Ons focus moet gericht zijn op God, ook om te overleven, eeuwig te leven. Ik wil eindigen met een gedeelte van de tekst uit de liedboek van Johannes de Heer. Ik weet niet of u daarmee bekend bent, maar er staat een prachtig mooie lied in wat mijn vader heel graag zong. En het gaat over die toekomst die we mogen hebben. Het lied gaat: in die heilige stad met de straten van goud vloeit de stroom met het water des levens. Daar is wonderlijk licht zoals nooit is aanschouwd. Maar het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. O, welk een vreugd zal het wezen, daar al de wonderen te zien, van de heilige stad, met de straten van goud. Maar het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. Dat is uiteindelijk onze eindbestemming, als we ons leven in handen van onze Heer leggen. Daar mogen we naar uitzien. Daar mogen we Jezus zien, die voor ons alle gestorven is aan het kruis op Golgotha. Maar het heerlijkst is, daar zien we Jezus. En dat geldt voor iedereen, voor u, voor mij, voor elk aardbewoner. We willen zingen gezang 429. Vader in de hemel, dank u dat we zo in alle vrijheid samen mochten komen. Dank u dat we rondom uw woord samen mochten komen. Dat u uw woord gespaard heeft voor ons. Dat we mogen lezen uit, ja, uit het Oude en het Nieuwe Testament. En mogen ontdekken, ja, hoe u bent. Hoe uw liefde is voor ons allen. Hoe trouw u bent in alles. Ondanks dat ja, wij niet altijd even trouw aan u zijn. Wat is het geweldig, Heer, om ja, het volk Israël te zien in de woestijn, hoe zij in het leven stonden toen. En dan komen we eigenlijk ook automatisch tot de conclusie dat wij niet veel anders zijn. Dat ook wij soms twijfelen, ja, aan uw woorden. Je ziet in deze wereld heel veel strijd rondom de Bijbel. Hoe het uitgelegd moet worden. Ja, je hoort in deze wereld heel veel strijd over uw zoon, de Heer Jezus. Is het wel uw zoon? Of gewoon een goed mens? Een profeet? Vader, als we uw woord lezen en het op ons laten inwerken, dan kunnen we niet anders dan zeggen: u heeft ons zo lief dat u uw eigen zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Wat is dat geweldig, Vader, dat we dat mogen weten. Dat als onze aardse wandel hier ten einde is, dat we mogen ingaan in uw heerlijkheid. Dat we een beloofde land hebben bij u. Vader, we danken u voor het geweldige woord wat u gegeven heeft. En we vragen uw hulp en leiding in ons leven. Dat we gesterkt door de Heilige Geest een getuige mogen zijn op de plaats waar u ons neerzet. Dat ook deze gemeente zegenen. Dat ook zij een stralend licht mogen zijn in deze plaats, in Noordwijk. En laat ook in Noordwijk alsjeblieft uw woord horen, Vader. Dat, ja, dat mensen mogen ervaren dat u niet iemand bent uit een boek wat eeuwen geleden geschreven is, maar dat u iemand bent die werkelijkheid is, die bij ons is, elk moment van ons leven. We prijzen uw grote naam en danken u voor alles wat u geeft. Amen. We willen de geloofsbelijdenis zingen en ik denk dat het mooi is om dat staande te gaan.
Thank you.
Slotlied dat we willen zingen voor de zegen is uit het Evangelische liedboek 374. En ik betrap mij erop dat ik hem bijna elke keer als ik hier ben als laatste lied opgeef. Maar ik vind het gewoon een prachtig mooi lied. Dus neemt u me dat niet kwalijk. Maar het is gewoon een prachtig mooi lied om te zingen. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht. En onderwijl worden ook de gaven die u apart gelegd heeft voor de Heer ingezameld.
Hoe groot zijt gij, want in
ontvang de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en hulp van de Heilige Geest zijn met ons allen, totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Halleluja. Amen.
Jezus Christus, onze Heer. Amen.